en welkom bij de vierde aflevering van Joram en Company.
En vandaag bij mij een van mijn dikst bevriende mensen. Hij is een digital nomad, reist graag de wereld rond, heeft nog geen blog, maar dat gaat wel komen in de toekomst. Welkom Wolf Bogaert.
Dankjewel Joram de Lare Portraits om mij te vergezellen.
Tuurlijk. En hoe voelt het om terug in België te zijn?
Ik moet eerlijk toegeven, ik ben eigenlijk net een drietal maanden in Zuid-Amerika geweest. En ik moet mij wel eens een beetje aanpassen terug. Het is eigenlijk de typische cultuurshock of zo dat ze zeggen, dat is niet geen wat ik voel. Ik voel mij eerder gewoon een beetje vervreemd van deze stad misschien. Nee, dit land eigenlijk. De cultuur is wel verschillend en zeker ook de mensen. Allee, het heeft ook veel te maken met je eigen perceptie. En bedoel, je bent ook opgegroeid in een bepaalde omgeving. En je neemt allerlei dingen mee uit het verleden die een rol kunnen spelen in hoe dat je je omgeving waarneemt. En als je naar een andere plek gaat, dan zijn al die vroegere dingen eigenlijk niet meer echt van toepassing. Omdat je eigenlijk
heb je iets concreet dat zo...
Niet per se. Allee, ik heb bijvoorbeeld in mijn tienerjaren een lange tijd mij heel ongelukkig gevoeld. En dat was ook hier in Gent eigenlijk. Dat was niet door de stad, maar onbewust. Ja, associeert je daar misschien wel een beetje mee en beïnvloedt dat wel je algehele mindset, denk ik.
En wat zijn de grootste verschillen met... Leg anders eerst keer uit van waar je op reis bent geweest.
Ja, oké. Ik ben dus in Latijns-Amerika geweest. Ik ben begonnen in Argentinië en dan ben ik naar boven gegaan via de westkant. Dus door Brazilië, Colombia en dan Mexico. En dan ben ik eigenlijk teruggekeerd naar Colombia. Ik heb eigenlijk de meeste tijd doorgebracht in Colombia. En het grote verschil met de mensen hier is wat ik heb ervaren. Ik bedoel... Mensen die naar België komen, die van buitenland komen, die gaan ook vaak zeggen van ah ja, de mensen hier zijn super vriendelijk en zo. Ik denk dat dat vooral te maken heeft met dat je op een andere plaats zit, op een exotische plaats. Maar ik moet wel zeggen, in vergelijking met Azië, zijn de mensen in Latijns-Amerika veel meer open. Ze zijn veel jovialer. Het is daar zo meer een familiaal gevoel, heb ik gehad. En de mensen zijn daar super enthousiast en helpen nu, terwijl in Azië had ik de indruk dat de mensen daar ofwel een beetje tegen toeristen zijn, ofwel heel onderdanig ten opzichte van de toeristen. En in Latijns-Amerika had ik dat gevoel eigenlijk absoluut niet. En dat is ook wat er mij zoveel meer aanspreekt. De mensen dansen daar in straat, weet je. Dus dat is een heel andere sfeer dan hier of in Azië.
Ik weet wel nog dat voordat je vertrok, had je echt schrik om aangevallen te worden, vooral in Brazilië. Heb je daar zoiets van gemerkt, dat je zo toch wel schrik had voor de rond te lopen? Of?
Ik was inderdaad bang om naar daar te gaan, ook omdat ik van veel vrienden verhalen had gehoord waarbij dat ze besteeld waren of misschien wel wat gevochten hebben of dat soort zaken. Het zijn natuurlijk ook dingen die mensen onthouden als dat gebeurt. En dan zijn ze ook meer geneigd om daarover te spreken. Of om je dat te herinneren. Dus dat zijn wel zaken die een grote rol spelen in het aantal slechte verhalen, tussen aanhalingstekens, die je dan hoort. Ik heb dan uiteindelijk toch beslist om te gaan. En ik heb daar eigenlijk niets van gemerkt. Ik heb eigenlijk maar één moment dat ik me herinner waar ik toch wel bang was. Dat was in Rio de Janeiro in Brazilië. Ik was naar carnaval geweest. Fantastisch evenement trouwens. Ik raad u zeer sterk aan om daar eens naartoe te gaan.
Mag Van Bavo enkele bommels doen als carnaval.
Dan gaan we daar dringend een keer iets aan moeten veranderen, Joram de Lare Portraits. En dus na Rio, ik was er eigenlijk met Portugese mensen. Dus die wisten wel waar ik moest zijn en waar ik niet moest zijn. En daarna waren die terug weggegaan omdat die moesten werken. En ik ben dan alleen in Rio nog een paar dagen gebleven. En ik heb daar dan in een Airbnb gelogeerd. En de favelas, dat zijn eigenlijk zo de sloppenwijken van Rio, waar dat eigenlijk heel arme mensen wonen en waar er veel criminaliteit plaatsvindt en drugskartels en dat soort zaken. En mijn Airbnb was eigenlijk niet zo heel ver van de favelas. En dat zijn heuvels, heel veel heuvels in Rio de Janeiro. En dus op die heuvelflanken, daar eigenlijk bouwen ze de favelas. En ik kon eigenlijk de favelas zien aan de overkant van mijn appartement toen als ik uit het raam keek. En om 10 uur 's avonds of zo wou ik naar mijn bed gaan. En ineens hoor ik daar geweerschoten, honden blaffen, mensen schreeuwen en zo. En allee, toen moest ik zeggen dat ik wel even een beetje bang was.
Weet je, zijn broek deed?
Ja, zeker. Meermaals. En dan heb ik ook even mama gebeld en mijn papa gebeld en mijn oma gebeld en al mijn vrienden. Nee, dat is niet waar eigenlijk. maar ik was wel bang, oprecht. Bang eigenlijk. Het komt heel dichtbij dan, hè. Als je geweerschoten hoort aan de overkant van de straat, bij wijze van spreken. Maar dat is eigenlijk de enige...
Enige keer dat je...
Ja, vooral de rest. Ik ben daar 3 maanden af geweest en ik heb eigenlijk... niets meegemaakt. Natuurlijk is het wel belangrijk dat je ook in de veilige buurten blijft, dat je niet in de gevaarlijke côtés 's nachts rond gaat lopen. Dat is ook gewoon dom. En ook een beetje extra op je hoede zijn als je 's avonds over straat loopt en zo, maar ik heb eigenlijk niets...
Maar je was daar wel alleen.
Ja, ik was.
Want de meesten zeggen, ja, zorg dat je nooit alleen buiten gaat, maar als je alleen bent, heb je niet veel andere keuze natuurlijk.
Ja, inderdaad. Ik was alleen aan het reizen, dus ja, kan ik daar eigenlijk... ik zou moeilijk iemand de hele tijd bij mij kunnen meenemen of zo. Alleen, dat is een beetje moeilijk.
Was er ergens een moment dat je zo echt heeft gepakt op reis? Of dat je zegt van, wow, dat is wel iets dat ik nooit vergeet?
Ik moet zeggen, de watervallen van Iguazu, dat was wel een prachtig zicht. Dat is echt iets dat ik nog nooit had gezien in mijn leven. Ik was daar wel echt serieus van onder de indruk. Die natuur is zo machtig en ja, dat is gewoon een gigantische ervaring om dat zo, die gigantische massa water daar te zien vloeien. En ja, dat is gewoon echt een heel speciale ervaring geweest. Carnaval ook. Ook heel apart. Iedereen is daar in een bepaalde sfeer en iedereen live it up. Like, iedereen gaat daar uit zijn dak. Dus daar even, dat is een traditioneel feest ook. En iedereen weet dat en iedereen gaat daar naartoe. En iedereen is daar ook gewoon om fun te hebben en om te feesten. En dat is wel heel speciaal, want iedereen is ook verkleed, is goed weer. Je kunt daar eigenlijk half naakt rondlopen, bij wijze van spreken. Of letterlijk, dat heb ik ook gezien. dus ja, dat is wel een evenement dat, dat
dan
zeker...
Dan vraag je momenten die hem aangrepen. Weer plotte mensen.
Een nudist, zeker en vast. andere zaken kan ik... ik kan er nog veel op noemen eigenlijk, maar...
Heeft er ergens iets aan uw persoonlijkheid veranderd geweest door er te zijn, of niet?
Ik heb wel het gevoel dat dat mij een stuk... hoe moet ik het zeggen, meer vertrouwen heeft helpen geven in mezelf. Reizen over het algemeen doet dat wel een beetje, omdat je moet eigenlijk de hele tijd problemen oplossen. Je moet problemen oplossen denken, hè. Ik ga naar daar, hoe ga ik daar geraken? Ik moet verblijf zoeken, weet je?
Ja, je had iets met je portefeuille.
Ik had ook een probleempje met mijn creditcard, die ik eigenlijk vlak de dag voor ik naar huis terugkeerde verloren ben. En dus ik kon eigenlijk niet meer betalen. Met mijn kaart, ik kon ook geen cash afhalen, niets. Dus ik heb dan proberen onderhandelen met mensen om via PayPal eigenlijk een overschrijving te doen naar hun rekening, want ik kon wel nog online betalen. Ja. Dus dan kost ik naar hun een overschrijving doen en dan kostte zij mij een beetje cash geven. Dat was een heel goed doel geweest, want mensen, ja nee, ik heb dat niet, dat gaat niet. Ja, oké, ik begrijp dat je van een vreemdeling dat niet altijd even evident is. Maar ja, het ging over 10 euro, 15 euro of zo, dat ik een ticket kon kopen voor de bus of de taxi.
10 euro in België is wel ietsje meer voor hen, hè?
Ja, uiteraard. Maar ik bedoel, als je daar reizigers tegenkomt, Europeanen, ik bedoel, voor hun is dat hetzelfde bedrag. Dus ja, ik versta dat mensen misschien een beetje daar niet zo meteen in meegaan. Maar ik heb het uiteindelijk toch klaargespeeld. En dat was een heel lief meisje eigenlijk, die mij meteen... wilde voorzitter was van Nederland.
Ja.
Dus ja, die Nederlanders, dat zijn blijkbaar wel...
gierige mensen nog.
Ja,
er is iets mis met onze perceptie.
Blijkbaar zijn dat heel vriendelijke mensen. En dus ik heb dan ook meteen ook de overschrijving gedaan. Allee, op voorhand eigenlijk. Dan heeft ze mij geld gegeven. Dus ja, dat was een korte anekdote.
Dus je hebt een Nederlands meisje ontmoet, heb je ook iemand ontmoet dat je zegt van, ah wauw, zo, je kent, al je prijs gaat, heb je zo onverwachte ontmoetingen met mensen die zo iets kunnen bijbrengen aan je leven soms?
Ik heb eigenlijk een heleboel interessante mensen ontmoet. En ik vind elke ontmoeting brengt u iets unieks bij. Ik vind iedereen heeft zijn eigen of zijn of haar eigen verhaal, zijn of haar eigen kijk op de wereld.
Was er iets dat eruit sprong? Of?
Ik heb wel een kerel ontmoet die zeer, hoe moet ik het zeggen, spiritueel ontwikkeld was, zal ik maar zeggen. Die is daar veel mee bezig. Die heeft ook een heleboel psychedelics gebruikt en geestverruimende substanties gebruikt. En dat was wel eigenlijk heel interessant om met hem zo'n conversatie te voeren, omdat dat ook... je merkt dat hij heel veel ervaring heeft daarmee. En het was niet in de zin dat hij heel buitenaards was of niet geaard. Hij had gewoon heel veel wijsheid. Dat is misschien een goede beschrijving. En ik vond dat een heel interessant gesprek dat ik met die jongen gehad heb. En dan heb ik ook nog een heleboel andere mensen leren kennen. In Colombia bijvoorbeeld een interessante dokteres. Die mij verhalen had verteld van ongevallen eigenlijk die ze live meemaakt op de bus in Bogota. Dat er iemand wordt met mes neergestoken voor haar ogen en dat ze dan echt ingrijpt. Dat vond ik ook een heel, heel aangrijpend verhaal, dat er iemand echt zoiets meemaakt en dat die... Ik kan me dat niet inbeelden dat in België zou gebeuren, bijvoorbeeld. Dus dat was wel speciaal.
In Brussel
misschien, dat weet ik niet.
Nu, over reizen gesproken. Vorig jaar hebben we ook voor de eerste keer samen gereisd naar Budapest voor een maand. En daarvoor hadden we ook al een keer een weekje gereisd. En dat schijnt leerde mensen pas kennen als je er zo langer mee samen zit. Wat heb je leren kennen over mij dat ik eigenlijk niet weet over mezelf vorig jaar?
Wat heb ik leren kennen over u? Ik vind persoonlijk dat je een heel easygoing persoon bent die van niets een probleem maakt, of toch van bijna niets. Je bent heel flexibel, je bent aangenaam om mee om te gaan. Je hebt een positieve mindset. Je maakt veel mopjes, lolletjes. En dat houdt de sfeer er zo in. En ik vind dat bewonderenswaardig dat je lijkt heel positief in het leven te staan. Praktisch 90% van de tijd. En ik vind dat echt knap. En dat is ook een reden waarom dat fijn is om met u op stap te zijn. Omdat dat steekt aan. En dat is iets om naar op te kijken. En dat maakt dat je je ook op je gemak voelt. En zeker ook omdat je zo flexibel bent, draagt dat zeker bij aan het comfort. Wij hebben geen discussies over waar gaan we naartoe, wat gaan we doen. Dat is allemaal super vanzelfsprekend. En dat is wijs.
Dat is wel dat soms moeilijk is met andere rijders.
Ja,
van zo.
Ja, inderdaad. Zeker wanneer dat je allebei een heel sterke mening hebt, bijvoorbeeld. En de ene wil dat doen, de andere wil dat doen. Ja, als het dan botst, dat is niet zo evident dan om niet constant eigenlijk daarover te discussiëren. En met u is dat totaal niet het geval. En je hebt, als je iets voorstelt, is het ook sowieso iets leuk om te doen. Dus dan ga ik daar ook vrij graag in mee. Dus we vullen elkaar heel goed aan daarin, denk ik. En dat is wel wijs. Ik heb geen enkel moment gehad waar ik zat van... Oh my god, ik wou echt niet dat ik hier was met Jorim of zo. Dat heb ik eigenlijk nooit gehad.
Dus. En wat weet ik zo niet over mezelf, denk je?
Wat je niet weet over je eigen. Wauw. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb zo niet echt een opmerking dat ik zo direct kan bedenken.
En als je het nu vergelijkt, we hebben dan samen gaan reizen en je hebt nu alleen gereisd. Mm-hmm. Of vind je het eigenlijk cooler om te doen?
Ik vind dat een beetje moeilijk om...
Het is heel anders, hè, man.
Het is gewoon iets anders. Ik vind alle twee fijn. Ik ben zeker dat mocht ik heel het jaar door 24/7 altijd met u op stok zijn, dat ik dan misschien op een moment even alleen zou willen reizen en omgekeerd. Dus ik kan daar eigenlijk niet zo zeggen van dat vind ik per se toffer. Het is gewoon iets anders.
Heb je zo eenzame momenten als je lang alleen op reis bent of valt dat goed mee eigenlijk.
Ja, zeker.
Ik denk wel dat dat iets is waar mensen schrik voor hebben, als we iets beginnen.
Ja, dus dat is iets waar je zeker mee geconfronteerd gaat worden als je beslist om alleen te gaan reizen. Je gaat op een bepaald moment je afvragen, waarom doe ik dit, met wat ben ik bezig, ik voel me zo alleen. Ik ontmoet hier wel mensen, maar dat zijn ook heel vluchtige interacties. Komen en gaan, zie je, gaat naar een nieuwe plaats, in je tas scheidt. Die relaties zijn ook niet super diep vaak. Soms wel, als je heel, heel hard connect op een korte tijd, dat kan. Maar dat is wel zeldzaam, eerder zeldzaam. Dus je gaat er sowieso mee geconfronteerd worden. Het mooie eraan is, dat is dat je eigenlijk leert dat je daar eigenlijk perfect mee om kan. En dat je daar doorgaat en dat je, nadat je die fase hebt meegemaakt, dat je eigenlijk daar sterker uitkomt en begrijpt van, oké, ik heb mij zo gevoeld en dat is iets dat overgaat. Voor mij is een spreuk die ik vaak hanteer voor mezelf, is this too shall pass. En dat is toepasbaar op praktisch alles. Als je je slecht voelt, gaat dat over na een tijd. En dat is ook zo met dat gevoel van eenzaamheid of heimwee. Dat is iets waar je mee geconfronteerd gaat worden, sowieso. Maar waar je sowieso sterk genoeg voor bent om ook eigenlijk mee om te leren gaan.
Stel, je reist dan alleen en je voelt op een moment van, wauw, ik heb hier wel even sociaal contact nodig. Wat kun je eigenlijk doen om zo op een makkelijke manier in landen dat je niet kent, toch aan dat sociaal contact te kunnen geraken? Ik weet, hostels is één dat ik veel zou toepassen, maar...
Veel heeft te maken met de taal. Als je in een land bent waar je de taal niet spreekt, dan is een lokale bar of zo, ja, dat is al wat moeilijker, omdat de mensen daar hoogstwaarschijnlijk niet goed vlot met je gaan kunnen communiceren. Pas op, sommige mensen hebben dat niet echt nodig. Die kunnen gewoon lichamelijk interageren met elkaar. Ik heb het nodig om een goede conversatie te kunnen voeren, om mij een beetje verbonden te voelen, zeg maar. Dus dan is een goede tip hostels sowieso, omdat daar veel reizigers zijn van alle landen ter wereld. En meestal is de voertaal ofwel Spaans ofwel Engels. Over het algemeen kan je perfect Engels praten met de meeste mensen in de hostels. Een tweede evenement dat ik heel graag naartoe ga, dat zijn language exchange evenementen, waarbij je eigenlijk talen uitwisselt. Dus jij gaat naar een evenement waar locals heen komen om Engels te leren bijvoorbeeld, en jij kan dan eigenlijk de lokale taal leren, maar op die manier ga je ook automatisch al wat mensen tegenkomen die al een beetje Engels spreken, die geïnteresseerd zijn om Engels te leren, en dat schept ook wel zo'n beetje een connectie. Dus dat is een leuke...
En hoe vind je die local?
Ik gebruik heel vaak Meetup. Meetup.com, dat is een applicatie of een website, die kan je gewoon online vinden. En daar staat er, je geeft de locatie in en dan kan je kijken naar de evenementen die er zijn. Facebook kan ook soms gebruikt worden. Ik maak mij vaak lid van een lokale expats Facebook groep als ik naar een stad ga of zo, waar dat er ook altijd wel internationale mensen zijn waar je niet meer mee kunt afspreken. Bijvoorbeeld in Colombia, een jongen uit Gent, die is opgegroeid in Aalst, ontmoet via een Facebook groep.
Ah, cool. Dus... Hij gebruikt dat ook veel voor zo huisjes te vinden.
Ja, dus als ik een langere termijn ergens naartoe ga, dan is een Facebookgroep voor expats een goede plaats om een keer te polsen of dat er mensen zijn die een appartement weten zijn of een huurder kennen. En op die manier kan je dan eigenlijk aan een veel goedkopere prijs verblijf regelen. Dus dat is wel iets wat ik ook vaak toepas.
Want dat is misschien ook leuk, want de meeste mensen denken, wow, reizen is super duur, maar die doen dan zo'n all-in reis en ja, natuurlijk is dat duur.
Ja.
Maar jij hebt wel geleerd om zo heel goedkoop te reizen. Wat zijn zo dingen dat jij doet, dat je zegt van, dat kan eigenlijk handig zijn voor iedereen. Als je dat gewoon toepast, kan je al ferm budget sparen.
Ja, dat is een heel goede vraag. En dat is ook iets inderdaad wat ik zelf vaak ook hoor als mensen mij zo tegenkomen. Zo, je reist zoveel en hoe betaalt je dat allemaal? Enerzijds is het natuurlijk dankzij mijn online werk dat ik kan reizen en werken tegelijkertijd. Anderzijds probeer ik ook echt wel te letten op mijn uitgaven. En er zijn eigenlijk een heleboel tips die een groot verschil maken. Als ik vliegtickets boek, ga ik altijd vergelijken via Skyscanner. Dan kan je data ingeven en kan je kijken naar de goedkoopste prijzen, de goedkoopste vluchten. Dat maakt een enorm verschil in je kost. Want soms, als je in het hoogseizoen iets boekt, dan is dat 600-700 euro. En als je dat op een ander moment gaat boeken, kost dat misschien de helft van de prijs, dat is 25% van de prijs. Dus dat is al een heel grote kost dat je op die manier uitspaart. Ik maak ook heel veel gebruik van Airbnb in plaats van hotels. Hotels over het algemeen doe ik eigenlijk niet. Dat is echt al een prijsklasse waar ik me eigenlijk niet meer vind. Hostels zijn eigenlijk de goedkoopste optie als je niet bij iemand kan logeren die een vriend is of waar je niet voor moet betalen, zeg maar. Dus nog een tip is: maak veel vrienden en vraag of je een nachtje bij hen kan logeren. Dat is altijd leuk, omdat je niet keer een huis ziet en je kunt een gesprek voeren en hun er een beetje beter leren kennen.
En dat is ook gewoon soms durven, denk ik, want mensen gaan je wel nog, als je een goede positieve herinnering gewoon achterlaat, gaan ze niet zo akelig zijn om te zeggen van, oh nee, je mag niet bij mij komen. Meestal hebben ze iets van, ah, cool, kom naar mijn stad. Ja, tuurlijk, mag je een keer langskomen voor een avond.
Ja, helemaal waar. En zelf ben ik ook zo, hè. Als ik mensen ontmoet op mijn reizen, dan zeg ik altijd, als je ooit naar Gent wilt komen of ergens anders waar ik ben, laat mij weten. Ik heb nu net de jongen van Buenos Aires bij mij laten logeren voor een paar nachten. Ik heb hem de stad getoond. Dat is allemaal superleuk. En zij hebben een leuke ervaring. En ik heb iemand iets kunnen tonen van het land waar ik ben opgegroeid. Dat is tof. Ik vind dat leuk. En andere mensen ook. Dus dat is ook eigenlijk een saving tip of zo voor te reizen, zou ik maar zeggen. Niet per se dat ik dat toepas als een saving tip, maar op die manier kan je ook heel goedkoop rondtrekken. Een tweede zaak is, ik maak vaak mijn eigen voedsel. Als je de hele tijd op restaurant gaat en uit eten, dan kan het ook al snel aantikken. Je investeert dan een beetje meer tijd om naar de supermarkt te gaan en zo. Maar ik zelf vind dat dan ook leuk om in de lokale marktjes en supermarkten te kijken naar de producten dat ze allemaal hebben. En verschillende fruitsoorten en groentesoorten en zo. Een beetje exotisch. Ja, ik ben een nieuwsgierig persoon, dus ik vind dat dan ook tof om zo een beetje dat lokale leven zo wat op te snuiven, zie je. Dus dat is ook wel nog een tip. Ook nog iets dat ik eigenlijk onderschat heb, dat is eigenlijk dat je... ik maak gebruik van een online bank, en dat is, die noemt N26. En dat is eigenlijk een creditcard waarmee je kan betalen met je kaart tegen de beste exchange rates. Dat is iets wat veel mensen eigenlijk niet weten. Als ze met een creditcard in het buitenland betalen, dat ze eigenlijk heel veel fees aan de bank afstaan. Dus de wisselkoers is al eigenlijk niet optimaal, plus dat ze vaak ook nog niet een extra kost moeten bijbetalen voor het gebruik van de geldautomaat of zo. En met de kaart die ik gebruik, heb je al die kosten niet. En daar spaart je eigenlijk echt een ferm bedrag mee uit.
Per 100 euro, hoeveel zou dat schelen? Denk ik.
Per 100 euro dat je uitgeeft, kan dat gemakkelijk 10, 15 euro verschillen.
Dus voor al de luisteraars, we gaan een linkje plaatsen.
Als je geïnteresseerd bent, dan zeker als je veel reist. Dit is echt een product waar ik zelf super enthousiast over ben. En ik verschiet ervan hoeveel dat ik daarmee uitspaar. En als je regelmatig reist, dan is dat echt een aanrader. En het is een heel goed systeem en ook een heel goede klantenservice en zo. Dus ik ben er super tevreden van. En dat maakt echt een verschil in mijn uitgaven, sowieso.
Zijn er nog reistips dat je...
Zijn er nog tips? Bijvoorbeeld ook als je geld afhaalt bij de geldautomaat, dan gaat vaak in het buitenland gaat de bank automatisch vragen, wil je de conversierate gebruiken van de bank of decline? En vaak gaan ze een beetje pushen richting de conversierate van de bank te drukken. Dus ze gaan, het lijkt alsof je iets verkeerd doet als je op decline zou drukken, wat dat eigenlijk niet het geval is. En dan ga je eigenlijk een veel betere wisselkoers gebruiken dan de van de lokale bank. Want zij willen natuurlijk pushen dat je hun wisselkoers gaat gebruiken, waardoor je eigenlijk extra kosten aan de bank betaalt. Dus dat is wel een tip als je geld afhaalt. Klik op decline als ze vragen voor welke conversie je wilt gebruiken.
Je hoort het, voor af en toe mag je toch iets afwijzen, hè, mensen. Je moet daar niet mee inzitten.
Dus dat is ook... En ook nog iets, transport... In sommige steden is Uber veel gebruikt. Uber is een fantastisch platform waar je eigenlijk heel goedkoop mee kunt rondreizen. Als je de keuze hebt tussen public transport, dus bussen en treinen en zo, of een taxi en er is geen Uber, dan raad ik aan om ook public transport te gebruiken, omdat dat vaak eigenlijk heel goed werkt. Ik bedoel, in derde wereld, sommige bestemmingen beschikken daar niet over, maar in de meeste ontwikkelde steden is publiek transport eigenlijk...
Dat is denk ik een goede reistip voor iedereen is, bekijk hoe dan de taxis werken in het land waar je naar reist.
Ja.
Want je hebt al landen dat er echt super goedkope taxis zijn. Sofia bijvoorbeeld was redelijk cheap.
Ja.
Maar taxis zijn iets waar je rap kan afgezet worden. Dus bekijk zeker online van hoe werkt een taxisysteem. Want de kans bestaat natuurlijk wel hè, dat je die moet gebruiken.
Ja, inderdaad. En met public transport heb je dat probleem niet. Want dat is gewoon een vaste prijs voor een ticketje en je koopt dat. En, dan kun je... en Google Maps is eigenlijk supergoed tegenwoordig. En dat, het is ook plezant, vind ik dan, als er dan iets semi-fout loopt of zo, en dan moet je gewoon een oplossing zoeken, en dat is ook leuk. Allee, ik vind dat, dat hoort er zo'n beetje bij, en dat creëert wel een beetje meer avontuur, wat ik wel tof vind.
Ja, je kan ook eigenlijk nooit je vliegtuig op tijd halen.
Dat is wat, een beetje een probleem van mij, dat ik nogal probleem heb om vroeg genoeg op de luchthaven te zijn. Pas op, als echt zo superbelangrijke internationale vluchten zijn, dan ga ik toch wel mijn best doen. Maar als dat zo kleine Ryanair vluchtjes zijn, dan is het vaak een uurtje op voorhand of zo lopen, lopen met mijn valies. Ja.
Zijn er nog plaatsen dat je echt wil zien?
Zijn er nog plaatsen die ik echt wil zien? Oh ja, zeker. Ik zou heel graag een keer Egypte en Marokko willen zien.
Verrassend, die act.
Ja, ja. Allee, als kind was ik zot van Egyptische cultuur.
Ik dacht dat je zei van kamelen. Ik kwam echt op een kameel
zitten. Ah, ook misschien een keer een camel toe. Ah, nee. Oui.
Deze heeft nu de eerste gecensureerde podcast moeten worden.
Dus de piramides, daar was ik zot van als kind. En ook de...
Want je hebt al ingenieurstudies gedaan, hè?
Ik heb een opleiding ingenieur gedaan. Ik heb een masterdiploma. Dus piramides zijn wel een interessante...
Waarom zijn die zo indrukwekkend? Maar ik weet dat ik dat van jou heb gehoord, denk ik.
Waarom zijn die zo indrukwekkend? Omdat...
Want mensen denken, ja, die hebben daar gewoon stenen op elkaar geplaatst, maar het zit meer achter, hè?
Wel, de constructie is gewoon gigantisch en... Als je bedenkt dat er eigenlijk enkel mankracht voor is gebruikt, een zeer primitieve technologie, dan geen kranen of bulldozers of dat soort zaken. Die stenen zijn gigantisch, dus die alleen nog maar zo één blok verplaatsen van de plaats waar ze eigenlijk worden gemijnd naar de site waar dat de piramides gebouwd worden. Alleen daal is bijna een wonder dat ze dat met slavenarbeid, hoogstwaarschijnlijk, allemaal hebben kunnen bereiken. Dus dat is nog altijd eigenlijk een beetje een raadsel hoe ze tot die constructie zijn gekomen met primitieve technieken. Dus
zijn er nog zo raadsels?
Stonehenge zeker is ook zoiets. Er zijn er een paar, ik weet het allemaal niet van buiten, maar er zijn nog steeds een paar raadsels van de oude tijd.
Is dat iets dat u integreert, zo die raadsels? Of minder, vroeger misschien
minder? Minder eigenlijk, omdat er zijn ook superveel van die conspiracy theories en zo. Oh ja, dat de buitenaardse technologieën en dat er... er is veel, veel woe-woe stuff.
Dat we een simulatie zijn, de ene kant.
Ja, bijvoorbeeld. Ik vind gewoon de piramide op zich een interessante vorm en een boeiende geschiedenis. En als kind was ik gewoon heel, heel hard gebeten door Egypte. Dus dat lijkt me wel cool om dat nu als jong adolescent een keer te gaan bekijken. En te zien hoe dat er echt uitziet allemaal. En hoe noemt dat nu weer al? De Tutanchamon, hoe heet dat?
De schat van Tutanchamon.
Nee, Tutanchamon is een...
Farao.
Farao, dat is het. Dus de farao's en die sarcofagen, mummies, dat soort dingen. Dat lijkt me wel heel cool om een keer te zien in het echt. Welke bestemming zou ik nog willen doen? Ik zou heel graag ook de andere kant van Latijns-Amerika doen. Dus Peru, Ecuador...
Machu Picchu.
Machu Picchu zou ik ook heel graag zien in het echt. Venezuela, maar op dit moment is dat blijkbaar niet zo'n veilige bestemming. Om naartoe te gaan, er zijn zoveel plaatsen. Hawaii ook zeker. Volgens mijn vriend Cuba is dat een van de mooiste plaatsen ter wereld. Dus ben ik wel benieuwd naar.
Je pizza met ananas of zonder? Toch wel de hamvraag vandaag.
Dat is de hamvraag, hè. Ja, pizza met ham en ananas?
Ananas.
Slecht, man. ik zou zeggen met kappertjes en anchovies.
Ah, speciaal.
Een beetje pittig.
Ja, zit er daar proteïne in? Nee.
In Anchovies, ja, okay. Een beetje.
En waar kunnen de mensen je zo bereiken als ze travel tips willen?
Mensen kunnen mij eigenlijk bereiken in persoon hier op mijn kot in Gent. Ze kunnen mij ook soms een keer vinden op café. Ze kunnen mij vinden op mijn Instagram-pagina en mijn Facebook-pagina. En ik ben eigenlijk ook van plan om in de toekomst een eigen blog te starten. Dat zal niet over reizen gaan. Dat gaat eigenlijk eerder gaan over allerlei zaken die te maken hebben met emotionele regulatie en mindfulness en dat soort dingen.
Komt er ook nog een podcastje over?
Misschien. Dat is nog een geheim. maar dus ja, mijn naam Wolf Bogaert op Facebook en _WolfB_ op Instagram. Maar ja, als je bij de Jorim een keer zijn foto's gaat kijken, dan zul je normaal gezien wel een keer een comment van mij tegenkomen. Dan kun je via daar ook wel bij mij terechtkomen.
Bedankt voor alle engagements. Over foto's gepraat, de volgende podcast zal zijn met Jurab Kuipers. Nog veel meer fotoplezier. Ja. Tot de volgende!
Ja, dankjewel.